Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 47e psalm en daarvan het derde vers. Naar Gods. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, schel bazuin geluid, galmt Gods glorie uit. Wat er verder volgt in het derde vers van de 47e psalm. We willen vanmorgen het woord van de Heere gaan openen. De brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, Hebreeën 9, vanaf vers 11 tot en met vers 28. De schriftlezing, Hebreeën 9, vers 11 tot en met vers 28. En daarna willen we ons geloof belijden met de woorden van vraag en antwoord 49 uit zondag 18 van de Heidelberger Catechismus.
Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel. Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heilig tot de eenheid des vleesjes, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om den levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd? Want als de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengen de beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan ulieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel en al de vaten van den dienst met het bloed. En al de dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester, alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Vraag in antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in den hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons in den hemel tot een zeker pand hebben dat hij, als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 9 en daarvan vers 24. Hebreeën 9, vers 24, waar het woord van de Heer onze tekst luidt. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. Voor ons. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 24e psalm. En daarvan de versen 4 en 5. verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Ook wat er verder volgt in het vierde en het vijfde vers van de 24e psalm. Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 9e vers. Gij voert ten hemel op vol eer de kerkerwet, uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. En wat er verder volgt in vers 9 van de 68ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het helsfeit van hemelvaart lijkt er toch vaak maar wat bij te hangen. Aan het feit zelf worden in de Bijbel maar enkele regels besteed. Matthäus en Johannes, die zwijgen er zelfs over. Marcus, die doet het af met een enkele zin in Marcus 16, vers 19. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En Lucas, in zijn evangelie, die besteedt er ook maar één regel aan, waar het dan staat, en het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Alleen in het boek Handelingen schrijft Lucas er wat uitgebreider over. Toch valt in de schrift de aandacht voor de hemelvaart van de Heere Jezus in het niet bij wat de evangelisten schrijven over de geboorte van de Heere Jezus, over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding of over de uitstorting van de Heilige Geest. En ook in het kerkelijke leven is er eigenlijk nauwelijks aandacht voor de kroningsdag van de Heere Jezus. In de meeste landen zijn er op de 40ste dag na Pasen geen aparte kerkdiensten waarop dit heilsfeit wordt herdacht. En in ons land is er buiten Urk overal slechts één dienst op deze dag. En er kan toch wel iets van de gedachte voeden dat dit heilsfeit minder belangrijk zou zijn dan kerst, Pasen of Pinksteren. Toch is de hemelvaart van de Heere Jezus onmisbaar voor de kerk. Want zonder de hemelvaart van Jezus zou de uitstorting van de Pinkstergeest niet kunnen plaatsvinden. En zonder de hemelvaart van Christus zou de blik van een christen op deze aarde gericht blijven. En zonder de hemelvaart van Jezus zou er geen perspectief zijn op de hemelse heerlijkheid. De hemelvaart is dan ook profijtelijk voor Gods kerk hier op aarde. En dat blijkt ook wel uit onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema de hemelvaart van Jezus Christus. Drie gedachten. In de eerste plaats Jezus voorbijgaan aan het aardse heiligdom. In de tweede plaats Jezus ingaan in het hemelse heiligdom. En in de derde plaats Jezus toegaan in het binnenste heiligdom. De hemelvaart van Jezus Christus. Jezus voorbijgaan aan het aardse heiligdom. Jezus ingaan in het hemelse heiligdom. En Jezus toegaan in het binnenste heiligdom. Onze tekstwoorden die staan in de brief aan de Hebreeën. Alhoewel onze statenvertalers deze brief toeschrijven aan de apostel Paulus, wordt daar onder de uitleggers van de Bijbel wel verschillend over gedacht. Zo vond bijvoorbeeld Calvijn het beter om bij deze brief op te schrijven, auteur onbekend. Hoe het ook zij en wie die brief ook heeft geschreven, het is geen eenvoudige brief. En veel passages moet je vaker lezen om het enigszins te kunnen begrijpen. Het is in elk geval als je de brief leest wel direct duidelijk dat de lezers van deze brief Joodse wortels hebben. Want door heel de brief heen wordt er heel veel geciteerd uit het Oude Testament. En steeds weer worden er allerlei vergelijkingen gemaakt met de oudtestamentische offerdienst. En dat gebeurt ook in ons teksthoofdstuk. We laten in het licht van deze hemelvaartsdag de omgeving van onze tekst trouwens maar verder voor wat het is. En we zoomen vooral in op onze tekstwoorden. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen is gemaakt. Daar is hij niet ingegaan. Tijdens een rondgang over de aarde is de Heer Jezus blijkbaar niet overal geweest. Hij kwam op vele plaatsen. Bethlehem, Nazareth, Capernaum, Samaria, Caesarea Philippi, Bethanië, Jeruzalem. En zijn gang door Israël is niet verborgen gebleven. En hij is door vele deuren is hij naar binnen gegaan. Zo kwam hij in die bruiloftzaal in Cana. Ging hij het huis in van die schoonmoeder van Simon Petrus. Bezocht hij Lazarus met zijn zussen Martha en Maria. Kwam hij bij Zacchaeus in huis. En was het zijn gewoonte om op de Sabbatdag de deuren van de synagoge naar binnen te trekken. Soms werd hij gedwongen om ergens naar binnen te gaan. Zo brachten ze hem voor een nachtelijk verhoor in het huis van de hoge priester. Daarna werd hij weliswaar gebonden, het rechthuis van Pontius Pilatus binnengeleid. En ook sleepten ze hem naar de residentie van Herodes. Maar hier kwam hij dus niet. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen is gemaakt. Hij kwam blijkbaar niet overal. Als jullie jongens en meisjes zijn weg geweest op vakantie of op een schoolreisje, dan wordt er na jouw thuiskomst toch ook gevraagd waar je overal bent geweest. En dan vertel je 100 uit waar je bent geweest en wat je allemaal hebt gezien. Maar dan kan het ook zijn dat iemand aan jou die vraag stelt, en ben je daar nou ook geweest? Maar juist op die plek ben je nou niet geweest. Daar mocht je niet in. Die deur die zat op slot. Dat gebouw dat was gesloten. En zo is de Heere Jezus ook op veel plaatsen geweest. Maar hier dus echter niet. Niet in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Wat wordt daarmee nou bedoeld? Nou, het is een uitdrukking die de auteur van deze brief vaker heeft gebruikt. De schriftlezing begon ermee, vers 11. Er staat, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel. Het gaat dan om het aardse heiligdom waar God zijn woning heeft. De Heer, en we weten dat toch allemaal, die had aan Mozes de opdracht gegeven om een heiligdom voor zichzelf te maken. En we weten dat Aholiab en Bezaliel, dat die door de Heer bekwaamd werden om dat kunstwerk te maken. Later was het Salomo die de eerste tempel maakte in Jeruzalem. En toen die tempel werd verwoest en het volk van Israël naar ballingschap terugkeerde, was het onder leiding van Zerubabel dat de tweede tempel werd gemaakt. Een tempel die ook helemaal verfraaid werd later onder leiding van Herodes. En in dat aardse heiligdom, in die tweede tempel, is de Heere Jezus dus niet geweest. Nou, zegt u, daar is hij toch wel degelijk geweest. En dat is toch ook zo? Als we denken, en we hoeven de Bijbelse gegevens er maar bij te pakken, de 50ste dag na zijn geboorte, als hij door zijn vader en zijn moeder in die tempel werd gebracht, dan was die ontmoeting met Simeon en met Anna. Op zijn 12e zat hij in de tempel te midden van de leraren van Israël. En later lezen we ook diverse keren dat hij het volk van Israël leerde in de tempel. Dat kan dus de schrijver van de Hebreeënbrief niet hebben bedoeld. Wat bedoelt hij dan wel? We weten hoe de tempel was ingedeeld. Eerst had je het voorhof met het brandofferaltaar en het wasvat. Daarachter was dan het heilige, waar het reukofferaltaar stond, met de tafel der toonbroden en die zevenarmige gouden kandelaar. En daarachter was dan weer het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond stond, die naast de twee stenen tafelen ook een gouden kruikje bevatte. En in die gouden kruik zat manna, olie en de staf van haar Aaron. En in dat voorhof, waar de offerdieren werden gebracht en werden geslacht en door vuur verteerd, daar mocht het volk komen. Daar vloeide bloed. Daar steeg de rook op van de brandoffers. En daar bogen de pelgrims neer in het stof voor God. Maar daar werd het hart ook getroost als er verzoening met God werd gevonden. En als de gemeenschap met God weer mocht worden gesmaakt. Daar zal de Heere Jezus diverse keren zijn geweest. Op het tempelplein, in die voorhoven, in de zuilengangen van het tempelcomplex. Maar waar is hij dan niet geweest? Dat is in het heilige. En in het heilige der heiligen. Dat was immers verboden terrein voor één uit de stam van Juda. In het heilige mochten alleen de priesters komen, die afstamden van Aaron. Anderen kwamen er niet. En de priesters deden daar hun dienstwerk ten goede voor het volk. En in het heilige der heiligen mocht slechts eenmaal per jaar de hoge priester komen. En daar, in dat binnenste heiligdom, afgescheiden met dat voorhangsel, daar woonde de Heere zelf. En eenmaal per jaar kwam daar op de grote verzoendag de hoge priester. Ja, eenmaal per jaar. Zelfs die hoge priester mocht dus niet ten allen tijde zomaar dat heilige der heiligen ingaan. Alleen op grote verzoendag betreedt hij dat allerheiligste gedeelte van de tempel. En dat mocht alleen maar nadat hij daar eerst verzoening had gebracht voor zichzelf. Hij slachtte dan een stier als zondoffer en een ram als brandoffer. En nadat hij zichzelf en zijn huis gereinigd had, slachtte hij een bok om de onreinheden van het volk te verzoenen. En met dat bloed van die bok trad hij dan door het heilige heen en kwam hij in dat heilige der heiligen om dit bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. En zo verzoent hij de zonden van het volk. We zouden kunnen zeggen dat op die ene dag, die grote verzoendag, de vele offers van al de dagen en allerlei gelegenheden, dat die samenkwamen in dat ene offer en dat ene bloed. wat dan gesprenkeld werd op het verzoendeksel, nadat de hoge priester dat het heilige der heiligen had binnengedragen. En zo wees dat alles heen naar die grote dag dat de bloedstorting zou plaatsvinden, waardoor alle zonden en alle onreinheden zouden worden verzoend. Want alles in die oud-testamentische offerdienst wees heen naar Christus. Ook dat bloed dat gesprenkeld werd in dat heilige der heiligen. Het toont de weg tot behoud. En het laat zien hoe God met een zondaar verzoend wordt enkel door bloedstorting. Maar dat was alles wel een schaduwdienst. En dat bleek ook wel omdat die offers telkens weer herhaald moesten worden. Uiteindelijk was het offer van een offerdier niet voldoende en niet afdoende om de zonden te verzoenen. Zeker, de tempel was een heerlijke plaats. En in de tempel werd ook heerlijk werk verricht. En de dienst der verzoening vertroost ook het hart. En toch is daar ten diepste niet te vinden wat nodig is tot zaligheid. Het dierenbloed is immers ongenoegzaam tot zaligheid. De psalmdichter die sprak ervan. Ze denken aan de woorden uit de 40ste psalm. Wat ook staat in het 7e vers. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. In dat aardse heiligdom ligt de vrede dus uiteindelijk niet. In dat heiligdom dat met handen was gemaakt, werd niet datgene gevonden wat de zonde uiteindelijk kon wegnemen. En daarom schrijft de auteur van de Hebreeënbrief er ook bij: Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk een tegenbeeld is van het ware. Eigenlijk staat er: het welk een afbeelding is van het ware. Een tegenhanger. Een Engelse vertaling heeft een kopie van het ware. Vergelijk het met een schilderij van Rembrandt. Het origineel hangt achter slot en grendel. Maar in een museum is slechts een replica, een kopie te zien. Het is niet een echte Rembrandt, maar het is nagemaakt. Ik las ergens, en dat is misschien een beeld dat voor sommigen wat dichterbij komt, die het vergeleek met een promotiefilmpje van een bouwproject. En er wordt op een indrukwekkende wijze wordt dan helemaal getoond hoe alles er straks uit zal zien. Maar het is niet echt. Het is slechts een afbeelding van hoe het straks gaat worden. Zo is het nu ook in het aardse heiligdom. En met hetgeen wat daar plaatsvindt, ook in dat heilige der heiligen. Dat was niet het ware zelf. Het was slechts een kopie, een replica, een afbeelding. En daarom is Jezus daar niet naar binnen gegaan. En is hij daaraan voorbij gegaan. Het was immers slechts een schaduwbeeld, een gebrekkig voorbeeld van hem. Jezus Christus, die immers de hoge priester bij uitnemendheid is. Hij was niet één van de vele priesters, niet één van de vele hoge priesters, maar hij was het waar al de schaduwen naartoe wees. En hij was het bij wie heel die oud-testamentische schaduwdienst in het niet viel. En elke hoge priester die kon alleen maar het heilige der heiligen ingaan als hij eerst verzoening had aangebracht voor zijn eigen zonde. Maar dat had die grote hoge priester Jezus Christus niet nodig. Hij hoefde ook niet met dierenbloed naar binnen te gaan om verzoening te doen over zijn eigen zonde. In het aardse heiligdom, bevlekt en besmeurd door de vorme dienst van de Joodse leidslieden, daar heeft Christus niets te zoeken. Zijn taak ligt in het hemelse heiligdom. Dat brengt bij onze tweede gedachte. Jezus ingaan in het hemelse heiligdom. Wij kennen dat wel. Soms loop je bepaalde deuren voorbij, daar hoef je niet te zijn, daar ligt je bestemming niet. En vervolgens kom je op een plaats waar je wezen moet en daar ga je dan naar binnen. Nou, iets dergelijks staat er ook in onze tekst. Het aardse heiligdom, dat is Christus niet ingegaan. Maar waar gaat hij dan wel naar binnen? Waar ligt zijn bestemming dan wel? Dat zegt onze tekst ook. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelf. Dus in de hemel. En dat is het ware. De hemel, de plaats waar God woont en troont. Deze plaats die alle aardse plaatsen overtreft in schoonheid en in heerlijkheid. En niets op aarde is toch te vergelijken qua heerlijkheid met deze plaats. In het aardse heiligdom stond boven die ark met de verzoendeksel als troonwachters de cherubim. Steken dat de Heere er zelf woonde. En het heiligdom was daarom rijk, heerlijk en heilig. Dat was de replica, dat was het tegenbeeld. Maar hoe moet het dan wel niet zijn in het ware? Het paleis van God de Allerhoogste, waar de Eeuwige woont, de Heilige, de Almachtige. En dat is de plaats. En dan moeten we ook goed bedenken waar Jezus thuis was. Van eeuwigheid af. Daar speelde hij voor het aangezicht van zijn vader. Daar deelde hij in de heerlijkheid van zijn vader. Daar was hij bekleed met macht en met majesteit. Maar daar was hij vandaan gegaan. Hij had die hemelse heerlijkheid had hij verlaten. Want hij wist zich geroepen om de taak te volbrengen die zijn vader hem had opgedragen om te doen. En daartoe moest hij als die enige hoge priester het offer van zijn leven brengen. Want er moest voldaan worden aan Gods recht. De zonden moesten worden verzoend. En de schuld moest worden betaald. We zeiden het al, elke hoge priester uit het geslacht van Aaron, die kon dat heiligdom alleen maar binnenkomen met het bloed van een offerdier. En die moest ook eerst verzoening doen voor zijn eigen zonde. Dat ligt bij Christus Jezus anders. Hij kwam vanuit die hemelse woning, kwam hij eerst in die beestenstal in Bethlehem. En dan trok hij het land van Israël door, goeddoende, zegenende, biddende. Het bracht hem in de hof van Gethsemane, waar hij worstelde met de weg van zijn vader. En bij Gabbata werd hij veroordeeld tot de dood van het kruis. Toen hij Jeruzalem werd uitgeleid en hij werd heengeleid naar Golgotha, waar hij op het altaar van het kruis het offer van zijn eigen leven en zijn eigen bloed heeft gebracht. Waardoor hij volkomen genoeg heeft gedaan aan het eisend recht van God. En dat bleek toch wel. Toen hij door zijn vader op de derde dag na zijn dood werd opgewekt uit de doden. En die Christus, die vanuit de hemel was uitgegaan en die gang heeft gemaakt van Bethlehem, Gethsemane, Golgotha en de graftuin van Jozef van Arimathea, die Christus, die is nu de hemel ingegaan. Zoals de grote hoge priester op die grote verzoendag door het heilige heen, het heilige der heiligen binnentrad, zo is Jezus Christus op de dag van zijn hemelvaart Gods hemelsheiligdom ingegaan. En de tekenen van het priesterschap droeg hij bij zich. De sporen van de spijkerslagen waren zichtbaar in zijn lichaam. De littekenen van de speer in zijn zijde, die was te zien. Hij kwam daar getekend met de sporen van zijn kruisdood. Die aardse hoge priesters, die kwamen er met het bloed van bokken en van stieren. Deze hoge priester, Jezus Christus, komt er met zijn eigen bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonden. En waar al die aardse hoge priesters slechts voor een kort ogenblik mochten verblijven in dat heilige der heiligen, daar mag deze grote hoge priester er blijven. Want dit is het offer dat de Vader wel behaagt. En dit is het offer dat de volkomen goedkeuring van de Vader kan wegdragen. Dit is het offer dat helemaal voldoet aan de eisen van de Vader. Kijk, als er staat dat hij is ingegaan in de hemel zelf, laat het ook dus zien dat hij wat heeft achtergelaten. Hij heeft de aarde achter zich gelaten. Daar vandaan is hij weggetrokken. Hij die op de aarde de verachte was. Die op de aarde de geslagene was. De uitgeworpene. De gehangene aan het kruis. Degene die er op dat kruis van Golgotha moest neerdalen tot in de diepte van de hel, in de Godverlatenheid. Hij vertrekt nu van die aarde die hem niet moest, de mensen die hem niet hebben aangenomen. Maar hij mag ten hemel in. De deuren van de hemelwoning gaan open voor hem. En de slagpoorten van voor de hemel gaan open voor een mens. Dat moeten we goed onderstrepen en goed beseffen. Dat waar Jezus Christus, dat hij anders de hemel inkomt dan dat hij de hemel heeft verlaten. Want hij komt nu de hemel in zijn menselijke natuur. Een mens die ten hemel vaart. Ja, in Adam had de mens de deur naar God in het slot gegooid. En door onze zonde hebben we de deur naar de hemel in het nachtslot geworpen. En sindsdien is die hemel de woonplaats en de troonplaats van God de Allerhoogste, is voor een mens verboden gebied. En God had een engel daar neergezet met een zwaard, opdat die ook de toegang tot die hemelpoort zou beletten. En de slagbomen die voor de hemel zijn neergedaald. Maar nu heeft de mens, Jezus Christus, die heeft de toegang tot de hemel weer geopend. Een mens, Jezus van Nazareth, hij gaat de hemel in. En zijn volkomen offerande biedt de toegang tot de hemel en opent de hemelpoort. En het laat zien dat de weg naar de hemel geplaveid is door Jezus Christus. Dat de toegang is tot de hemelse gelukzaligheid door het offer van Christus. Hij heeft de slagbomen weggehaald en de ijzeren grendels, die heeft hij losgescheurd. En hij is ten hemel gevaren. En waarom? Dat zien we in onze laatste gedachte. Jezus toegaan in het binnenste heiligdom. Want waarom is de Heere Jezus daar nou eigenlijk naar binnen gegaan? Dat is een terechte vraag, want als je ergens naar binnen gaat, doe je dat met een doel. Je gaat de supermarkt in om boodschappen te halen. Je stapt bij een notaris naar binnen om een erfenis te regelen. Wat gaat de Heere Jezus nou doen als hij daar dat hemelse heiligdom ingaat? Komt hij daar enkel om te rusten van zijn arbeid en zijn gelukzaligheid te genieten? Nou, zeker dat ook, maar tegelijk toch veel meer. Want hij komt daar, zo lezen we aan het slot van vers 24, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Hij is dus de hemel ingegaan om zich te tonen aan God. Hij komt in de hemel om te verschijnen voor God. Ja, een kind die kan wel eens thuiskomen en aan zijn vader zijn rapport laten zien. Om te tonen wat hij allemaal heeft gedaan. Nou, zeker de Heere Jezus, die kon ook aan zijn vader tonen wat hij allemaal had gedaan. Hij kon laten zien dat hij het werk dat hij moest doen, dat hij dat volledig had verricht. En dat daar niks aan mankeerde. En dat hij de opdracht die hij van zijn vader had gekregen, volledig heeft uitgevoerd. Maar hij komt daar niet allereerst voor zichzelf. Al zijn arbeid, die staat immers in het teken van de zaligheid van zijn volk. En zo ook in zijn hemelvaart. Want hij verschijnt daar, zo lezen we, voor het aangezicht van God. Het aangezicht van God. Wat is dat voor een aangezicht? Dat is het aangezicht van een God die vertoornd is vanwege de zonden die wij mensen bedrijven. Mozes heeft dat verstaan. Als we lezen in het gebed van Mozes, in die 90ste psalm, dan spreekt hij ook over dat aangezicht, het aanschijn van God. En zegt hij daar: Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Voor Gods aangezicht kan geen mens bestaan. Wij hebben immers gezondigd. Wij hebben tegen God gerebelleerd. Wij hebben tegen Gods geboden overtreden. Maar voor Gods aangezicht zullen wij allen eens moeten verschijnen. Als we een paar versen verder lezen, dan wordt het ook onderstreept in vers 27. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dan moet je dus verschijnen voor Gods aangezicht. En kunt u nou zonder verschrikken verschijnen voor Gods aangezicht? En kan jij deze heilige en deze rechtvaardige God onder ogen komen? De natuurlijke mens die denkt daar niet aan en die leeft door in de zonde. Die denkt niet aan zijn sterfdag en al helemaal niet aan een ontmoeting met God. Een kerkmens Die denkt vaak dat het wel meevalt en die wijst erop dat God toch een God is vol van barmhartigheid. Een fariseer, die heeft een heel lijstje met prestaties, waardoor hij meent dat hij bij God wel in een goed blaadje staat. En hij hoopt dat het daar wel mee zal vallen als die God onder ogen zal moeten komen. Het kan ook zijn dat iemand denkt met een traan of met een zucht wel aangenaam te kunnen zijn voor God. Wie bij het ontdekkend licht van Gods geest geplaatst wordt voor Gods heilig aangezicht, die verschrikt. Want die ziet zijn torenhoge schuld en die beseft dat hij een zondaar is die voor Gods heilig aangezicht niet kan bestaan. En die nooit kan komen voor Gods heilig aangezicht, maar voor Gods heilig aangezicht zal moeten wegvluchten. Dan kan het zijn, als je bedenkt, Gods aangezicht, God de heilig en de rechtvaardig. Als je dat beseft, dat je geen eens meer bidden kan. Want je bent zo vol zonde. En je beseft zo je eigen onwaardigheid. En je begrijpt dat God in zijn recht staat als hij jou voor eeuwig zou verdoemen. Let dan nog eens op onze tekst. Want wat gebeurt er nou op Hemelvaartsdag? Daar gaat Jezus Christus als de enige ware hoge priester, die gaat het hemelse heiligdom in. Om daar te verschijnen voor Gods aangezicht. En hij treedt daar naar binnen met bloed. Hij komt daar voor Gods troon. En hij heeft daar niets te vrezen. Hij heeft immers voldaan aan al de eisen van Gods wet. Maar hij komt daar nou niet voor zichzelf, maar hij komt daar voor degene voor wie hij zich borg heeft gesteld. En hij treedt daar zijn vader tegemoet en hij zegt tegen hem, vader, kijk eens, hier heb ik mijn bloed. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gaf te doen. Ik heb de schuld betaald, ik heb de straf gedragen. Ik heb de ongerechtigheden verzoend. Ja, ik heb voor hen verzoening gevonden. Beseft u nu wat net werd beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Kan je dat dan niet troosten? Waar ik onmogelijk kan naderen voor Gods heilig aangezicht, doet hij het voor mij. En zo kan ik God weer onder ogen komen. Door hem. In hem. En zo treedt hij tussen voor een schuldig mens voor het aangezicht van zijn vader. En daar doet hij verzoening voor onze zonden. En dat niet alleen. Want hij bidt daar ook voor zijn kerk. Hij pleit daar voor het aangezicht van zijn vader voor zijn kerk. Juist als die kerk op aarde in gevaar is. En als alle aardse begeerlijkheden en verleidingen zich aan haar openbaren. En als het geloof zo zwak blijkt te zijn. En een kind van God weer dreigt af te dwalen. Dan komt hij daar voor het aangezicht van God. En bidt hij, Vader, bewaar mijn kerk. Vader, vermeerder mijn kerk. Zo is hij dat hemelse heiligdom ingegaan. Om voor Gods aangezicht te verschijnen. Ja, voor wie? Het staat erbij. voor ons. Wie is dat nou, die ons? Ja, dat is de levend gemaakte kerk. Hoe zegt u maar, heb ik dan wel troost van hemelvaart? Want juist dat geeft mij die strijd. Hoor ik daar wel bij? Geldt dit dan wel voor mij? Kan ik hier dan nou ook wel troost uitputten? Oh, bedenk dat hij voor een volk van zondaren, van vijanden, van goddelozen naar het kruis is gegaan. En dat hij ten hemel is gevaren om voor een wederhorig kroost plaats te bereiden. En dat laat toch zien de ruimte die er ligt bij hem, dat in zijn offer de vuilste zondaar gewassen kan worden. Hij is die hemelse hoge priester, die verzoenend en bedekkend voor zijn kerk de hemel is ingegaan, om daar te verschijnen voor het aangezicht van God. Waar hij hun advocaat is, hun voorloper, hun voorspreker. En verzoening doet voor hun zonde en hun schuld ook uitdelgt. En hij is ten hemel ingegaan met zegenende handen. In die handen staan de tekenen van het kruis. Het bloed drupte er als het ware nog vanaf toen hij ten hemel ging. En één druppel van dat bloed, het is genoeg om al uw zonden te vergeven. Maar dan staat er nog één woordje bij in onze tekst. En daar mogen we niet overheen lezen. Want dan staat er, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nu. Dat was dus toen de brief werd geschreven. Dat geldt ook als wij de brief lezen. Nu. Dat is een eeuwigheden. Op dit moment verschijnt hij voor het aangezicht van God. En is dat niet troostvol? Als het leven je zwaar valt. Als jij jezelf zo tegenvalt. Als je niet bidden kan vanwege de nood waarin je verkeert. Als je niet bidden durft vanwege de zonde die je aankleven. Hij verschijnt nu voor het aangezicht van God. Want ze zijn er. Die hij nog moet toebrengen. Want hij gaat daar in de hemel voort met zijn kerkvergaderend werk. Daartoe zal hij met Pinksteren, mogen we dat toch gedenken, vanuit de hemel ook zijn geest uitzenden. Die geest die zondaars harten wederbaart. De heilige geest die zondaren trekt vanuit de duisternis tot het licht. De geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. De geest die de zielsogen opent voor de heerlijkheid en de begeerlijkheid van de Heere Jezus Christus. De geest die een hart doet vluchten tot Christus om weg te schuilen achter het lam. Hij verschijnt daar nu. Ja, om dat kerkvergaderend werk voor te zetten. Maar hij verschijnt daar ook nu. Om voor zijn bestreden kerk hier op aarde. Zij die aan hem toebehoren. Om daar voor hen te bidden. Want hij weet dat zij terechtkomen en elke keer weer staan in het strijdperk van het leven, waar er aan hen getrokken en gesjord wordt, waar de duivel met zijn verleidingen op hen afkomt. Waar ze zelf dikwijls denken het onderspit te moeten delven en uiteindelijk toch nog weer af te zullen vallen. Daar verschijnt hij nu voor het aangezicht van God. Ziet u, dat geeft rust. En dat mag toch troost geven. Dat die ten hemel gevaren Christus daar zit om daar te behartigen de belangen van zijn kerk hier op aarde. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere Jezus Christus, wat is dat? Toch ook een troost, dat we lazen uit uw woord, dat gij nu voor het aangezicht van uw Vader verschijnt. Nu, in het heden. Ook juist om alle tekort die er waren in de prediking, alle afleidende gedachten, alle begeerlijkheden, alle zonden om die te reinigen, om daar verzoening over te doen. Als het ons aan woorden ontbreekt, als wij niet weten wat wij bidden zullen, en als we soms niet bidden durven, als we zien op onszelf en wat wij er zelf van hebben gemaakt, dan mag dat woord toch tot troost zijn dat gij nu voor het aangezicht van uw Vader verschijnt om voor uw bestreden kerk op aarde te pleiten. Heer Jezus Christus, zo doen we een beroep op u. Als het ons aan woorden ontbreekt en als onze woorden zo onzuiver en zo onheilig zijn, neem gij het dan toch op voor uw kerk hier op aarde, in de verdrukking, in de verzoeking, vol verleiding en met vertwijfeling. We danken u voor dat grote heilsfeit, dat gij ten hemel zijt gevaren en dan niet om uw kerk achter te laten in vertwijfeling, maar om juist daar in de hemel er te zijn voor uw kerk. En geef dat we zo mogen toeleven naar Pinksteren, in het besef dat u geen wezen zal laten, maar juist u zult blijvend ontfermen over uw kerk. Wilt u alles wat verkeerd was genade vergeven, wat van u was met uw zegen achtervolgen. Gedenk ons het verdere van deze dag. Breng ook vanmiddag weer samen, thuis of in uw huis, rondom uw woord. En maak gij zo alle dingen wel. Dat bidden we om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 97e psalm, het 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.